gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor professor Dr. Aar Huigen uit Kampen. De schriftlezing is vanmorgen Richteren 7 en het thema van de preek is God verlost van Midian. Mededelingen namens de kerkenraad. Met dankbaarheid delen wij u mee dat broeder Pasterkamp zijn benoeming tot jeugdouderling heeft mogen aanvaarden. Als er geen wettige bezwaren zullen binnenkomen, zal hij bevestigd worden op zondag 1 december. Om met de familie dominee Hogeboom te kunnen meeleven, ziet u op de zondagsbrief het adres en mailadres vermeld. Een herinnering aan de diensten op dankdag om 14:30 en 19:30. In beide diensten bent u allen hartelijk welkom. De Heere is het immers zo waard om gedankt te worden. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 33, vers 11. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En aansluitend zingen wij Psalm 99, vers 1 en vers 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zegt, U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Heere in de hemel, we mogen bij elkaar zijn vanochtend op de dag van u, op de dag van uw opstanding, Jezus Christus. En we zijn bij elkaar in de kerk als uw gemeente. Heere, soms hebben we het nodig om dat extra te beseffen, om dat ook voor u uit te spreken. We zijn het zo gewoon. We gaan naar de kerk. Soms denken we er niet bij na. Soms zien we er naar uit, maar soms ook helemaal niet. Maar Heere, we zijn bij elkaar onder uw belofte. Dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u in het midden bent. En dat hebben we nodig, Heere. Of we het nu beseffen of niet. Juist als we het niet beseffen, hebben we het des te harder nodig. Heere, wees bij ons. Wees aanwezig in ons midden. Door uw woord en door uw geest. Werk onder ons en werk in ons. Wilt u doordringen tot in het binnenste van ons hart. En ons van binnenuit helemaal nieuw maken. Wij hebben uw geest nodig, Heere, dat die ons in ons werkt en dat die maakt dat dat woord van u zijn kracht bewijst in onze harten en in onze levens. Heere, we leven in een tijd, ja, we kunnen die wel geesteloos noemen, maar het ligt dan vooral aan ons. Aan ons gebrek aan liefde tot u, ons gebrek aan uitstraling van die liefde naar andere mensen toe. We hebben, Heere, uw geest zo hard nodig. En Heere, als wij van onszelf nog geesteloze mensen zijn, geef dan dat het vanochtend anders wordt. En dat uw geest in ons werkt en ons nieuw maakt. Dat u geeft, Heer, dat uw woord, dat we zo gaan lezen, open gaat tot op ons hart. Wilt u de verkondiging ervan zegenen? Dat het ons ook richting wijst, ook heel praktisch in de dingen van ons leven. Geef ons, Heer, te vertrouwen op u. We belijden u, wij zijn zondaren. We hebben niets bij u verdiend. We hebben zojuist uw wet gehoord en elk van uw geboden klaagt ons aan en stelt ons schuldig. We hebben uw wet niet gehouden zoals we dat moesten doen. Integendeel. Maar Heer, juist daarom hebben we uw genade nodig. Juist omdat we zondaren zijn, kunnen we onszelf niet redden. Gaan wij het ook niet redden. Maar hebben we het nodig om dat heerlijke, bevrijdende evangelie van u te horen. We bidden, Heere, geef ons vanochtend zicht op u, de Heere Jezus Christus. U die gekomen bent om te dienen. U die gekomen bent voor zondaren. U die zichzelf helemaal hebt gegeven. Heere, wilt u ons zo verlossen? Verlossen van wat ons bindt. Verlossen van de zonde. Verlossen van onszelf. Verlossen van anderen. Verlossen van het kwaad. En wilt u ons geven, Heere, dat we wandelen mogen in het licht van uw genade. Ziende op u, de levende God, levend van wie u bent. U die ons ook helemaal nieuw wilt maken. En als het ons aan geloof ontbreekt, Heere, wilt u ons geven, juist vanochtend, dat we omhoog mogen zien en vooruit mogen zien. En het mogen geloven dat u leeft. En dat u komt om alle dingen nieuw te maken. Zo zijn we, Heere, totaal van u afhankelijk. We bidden, zegent u ons ook als we deze dienst op een andere manier meemaken, op dit moment of later. Wilt u ons dan ook een zegen geven? Gaat u niemand van ons voorbij? Of we nou oud zijn of jong, of we nu graag dicht bij u zijn, of het voor ons allemaal niet zo hoeft. Heere, spreekt u ons allemaal aan. In onze eigen taal, zodat uw woord onze levens verandert en vernieuwt. Zegent u hem die u roept om uw woord te verkondigen. Wilt u alles geven wat daarvoor nodig is, bovenal de leiding van uw Heilige Geest. Om Christus wil. Amen. We openen de schriften vanochtend, gemeente, in het Oude Testament, in het Bijbelboek Richteren. We lezen hoofdstuk 7 en we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Onze schriftlezing Richteren 7. Dit speelt vlak na die grote dat Gideon moed vat door een teken dat hij heeft gekregen met dat vlies. En dan lezen we in hoofdstuk 7. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Ze sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren. En zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren. Van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degene van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, Door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Ze namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen? Daalt u dan met Pura uw knecht af naar het kamp en dan zult u horen waar ze over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei: zie, ik heb een droom gehad. En zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat hij omviel en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei: dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken. En hij zei tegen hen: kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp gekomen ben, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp. En zeggen: voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat ze de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen ze op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden ze de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En ze riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. En ze stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchten weg. Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de Heere het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Bethsitta, in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen, uit Naftali, uit Aser en uit heel Manasse. En ze joegen Midian achterna. Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Ephraim om te zeggen: daal af Midian tegemoet en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Zo werden alle mannen van Ephraim bijeengeroepen en ze ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Vervolgens namen ze de 2 vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Ze doodden Oreb op de rots Oreb en Zeeb doodden ze in de perskuip van Zeeb. En ze achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Tot zover onze schriftlezing. Laten we nu samen zingen uit Psalm 124, een psalm van verlossing. De verlossing waar we ook in de verkondiging bij stil willen staan. Psalm 124, we zingen vers 1, 3 en 4. Thank you. tekst voor de preek van vanochtend is Richteren 7, vers 7 en vers 22. In vers 7 staat: toen zei de Heere tegen Gideon: door de 300 man die gelikt hebben zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. En vers 22. Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de Heere het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Bethzitta in de richting van Zerera tot aan de oever van Abel Mehola boven Tabat. Straks na de prediking zingen we Psalm 68, vers 11 en vers 17. Gemeente, soms zijn we moedig, soms ook helemaal niet. Soms bereiken we wat we willen en soms lukt dat totaal niet. Maar hoe dan ook, we zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen, toch? Ja, je moet er zelf op uitgaan om die klanten te trekken. Ze komen niet altijd vanzelf. Je moet er zelf op uitgaan om wat te leren. Je moet het zelf doen. Soms lukt het, soms niet. Soms kijk je er enorm tegenop en denk je, zou het wel gaan? En soms denk je, nou, dat lukt wel. Maar je moet het zelf doen. Waar is Gods hand eigenlijk? In de geschiedenis, de grote geschiedenis. In het wereldgebeuren en wat er nu in Syrië gebeurt. In de kerk. En in ons leven. Ja, dat is moeilijk. Gods hand. Kun je die wel aanwijzen? Of wijs je dan net verkeerd? En claim je dan soms niet God voor iets wat eigenlijk van jezelf is? Dat is ingewikkeld. Wat doet God eigenlijk? Het makkelijkste is maar om helemaal niet te denken aan God. En gewoon je leven te leven, te doen wat je kunt doen. Meer kun je toch ook niet. Je verantwoordelijkheid te pakken, dat is belangrijk. En ja, God, ingewikkeld. En voor je het weet, dan ben je net zo seculier als de wereld waarin wij leven. Hou je helemaal geen rekening met God en zoek je ook niet eens meer naar Gods hand. Merk je het niet meer op, vraag je niet meer naar de Heere. In die geschiedenis die we hebben gelezen uit Richteren 7, is het de Heere God die verlost. Daar wordt alle nadruk op gelegd. God verlost van Midian. Kunnen wij daar nog iets van leren? Of is dat alleen een mooi verhaal, een geschiedenis uit het verleden? Prachtig om te horen. Maar je hebt er niks aan. Laten we ernaar luisteren. Thema van de preek: God verlost van Midian. We letten op drie dingen. God verlost in de eerste plaats met een minimaal leger. Ten tweede met geduld voor een angstige leider. En ten derde door de vijand te verwarren. God verlost met een minimaal leger, met geduld voor een angstige leider en door de vijand te verwarren. Het is nogal een lange geschiedenis van Gideon, maar als je ook het hoofdstuk ervoor erbij leest, dan lees je, voor velen van ons is het wel bekend, dat Gideon van ver is gekomen. Hij was bang. Bang voor de Midianieten die elk jaar kwamen om te roven. En daarom dorste hij de tarwe niet zoals je normaal deed op een hoge plek, want dan kan het kaf wegwaaien. Maar dat deed hij in een perskuip. Maar de Heere had hem geroepen: de Heere is met u, krachtige held. Nou ja, dat klinkt haast ironisch als je die Gideon zo ziet. En hij durfde niet, hij had allerlei twijfels en hij wilde tekenen zien, anders zou hij niet durven gaan. En de Heere had hem dat allemaal gegeven, het ene na het andere teken. En nu had Gideon het voor elkaar gekregen om een leger bij elkaar te brengen van 32.000 man. Dat is niet niks. Mensen kunnen denken, ja, die Gideon, wie is dat? Moet dat onze leider zijn? Wie heeft ooit van die man gehoord? Mensen kunnen denken, nou ja, ik ga nu even niet hoor. En natuurlijk, hij moest de mensen zien te bereiken. Dat ging niet in de groepsapp. Er ging geen mail uit. Nee, dat moest allemaal mondeling gebeuren. En dan moesten die mensen nog komen ook. Ze stapten niet op de trein of in de auto. Ze moesten allemaal te voet bij elkaar komen. Wat een operatie. 32.000 man. Er staat niet bij hoe lang die ermee bezig is geweest. Maar dat doe je niet zo eventjes. Dat is een prestatie op zich. Nou is 32.000 man heel veel. Maar het leger van de Midianieten is royaal met meer dan 100.000. Dus ze zijn ver, ver in de minderheid. Dus wat verwacht je dan? Dan verwacht je een speech van de leider. Die zegt, hoor eens, onze cultuur staat hier op het spel. Ons land staat op het spel. Onze gezinnen staan op het spel. En nu gaan we. Maar er komt eerst iets anders. Gideon moet zeggen, mensen, als je bang bent, dan mag je ook wel weer gaan. Op zich is dat helemaal in lijn met de wet van God. In Deuteronomium 20, daar staat dat als het leger bij elkaar wordt gebracht, het leger van Israël, dat er dan toestemming moet worden gegeven aan de mensen die bang zijn om te gaan. Dus dat is in lijn met de wet van Mozes. Maar je verwacht niet dat dan 2/3 vertrekt. Nee, dit zijn mannen die zijn gekomen. Ze hebben gehoor gegeven aan die roepstem. Bij hun volle verstand hebben ze hun wapens gepakt, wat ze ook maar hadden. Ze hebben vrouw en kinderen vaarwel gezegd. En ze zijn gegaan om te strijden. Het is niet dat ze per ongeluk hier terecht zijn gekomen of zo. En dan wie bang is mag gaan. En 2 op de 3 vertrekken, 22.000 van de 32.000 man. Hoe gaat dat? Ja, daar kun je allerlei psychologische effecten vermoeden natuurlijk. Dat het begint met eentje, die denkt, nou, maar ik ga. En de ander, die denkt, maar als hij gaat, dan ga ik mee. En dan krijg je op een gegeven moment zo'n effect. Ja, er zijn best veel mensen die gaan. En dan denk je, ja, waarom zou ik eigenlijk ook blijven? Als bijna de helft gaat, of als zelfs de meerderheid gaat, dan ga ik ook. En Gideon, die moet dat allemaal aanzien. Dus je hebt ze bij elkaar. Je hebt ongeveer een kwart van wat de vijand heeft. Je denkt, ja, het is de wet van de Heer, dus ik moet wie bang is laten gaan. Bang rekenen heb je ook niks aan in de strijd. En 2 op de 3 gaat. Oké, het is in lijn met de wet van God. Maar de Heere geeft er een andere reden bij. Een reden die behoorlijk bizar klinkt. De Heere zegt namelijk, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk. Ze zijn in de minderheid. Ver in de minderheid. Maar het volk is te talrijk. Ja, je moet dat met eerbied zeggen natuurlijk, maar wat wil de Heere nou? Want Gideon moest toch legeraanvoerder zijn? Hij moest ze toch bij elkaar roepen? Hij wilde eerst niet, maar uiteindelijk is hij in de weg van de Heere gegaan. En dan dit. Het punt is, als ze nou zouden winnen met die 30.000 tegen die grote meerderheid van die Midianieten, wat voor verhaal doet dan straks de ronde onder Israël? Een heldenverhaal. Een verhaal over klein duimpje tegen de reus. En hoe ze ver in de minderheid waren, maar hoe ze hebben gevochten als leeuwen. En hoe ze het uiteindelijk hebben gewonnen van die Midianieten. Wat een helden. Ik heb nog gevochten in de slag bij. Ja, en dat wil God nu voorkomen. Daar gaat het om. Het klinkt bizar, maar het is zeer doordacht. Het is Gods bedoeling. 2/3 eraf. Maar dan die tweede stap. Die is helemaal bizar. Je zou haast zeggen, absurd. Oké, ze zijn nu met minder dan 10% van het leger van de Midianieten. Zo kan het toch wel. Zo is het toch wel duidelijk dat als er een verlossing komt, dat die van de kant van de Heere komt. Maar er moet nog een volgende stap worden gezet. En die volgende stap is een test met hoe de mensen drinken. En je hebt dus mensen die likken het water op met hun tong, zoals een hond. En je hebt mensen die bukken op hun knieën. En dan uiteindelijk, als dat dan zo gedaan is, die scheiding tussen die verschillende mensen. Dus Gideon zegt: mensen, we gaan drinken. En dan moet hij ze in de gaten houden. Dus hij heeft ook mensen moeten aanstellen. Die moesten kijken hoe de mensen dronken. En hij heeft ze moeten selecteren. Die mensen denken: waarom komen we in deze groep terecht? Ja, omdat je op een bepaalde manier je water hebt gedronken. Er zullen er vast bij zijn geweest die hebben gedacht: die Gideon, ik weet het niet waar hij mee bezig is. Wat doet het er nou toe hoe je je water drinkt? En er zijn allerlei uitleggers die hebben nagegaan wat het verschil is. Dus dat je bijvoorbeeld alerter zou zijn als je als een hond drinkt. Of juist niet, dus dat juist niet de beste zouden zijn. Maar eigenlijk, het eerlijke verhaal is waarschijnlijk: het maakt gewoon niks uit. Hoe je je water drinkt maakt echt niks uit voor hoe goed je kunt vechten. Het is zomaar wat. En de Heere gebruikt dat zomaar wat om die 300 mensen, ja, dat kun je wel snappen dat dat de minderheid is, want wie gaat er nou inderdaad als een hond drinken? Die 3%, die moet het gaan doen. Nee, dat is niet wat de Heere zegt. Hij zegt niet: die 300 man moeten het gaan doen. Hij zegt het anders. En dat is echt wezenlijk. Door de 300 man zal ik u verlossen. Zij zijn niet de verlossers. God is de verlosser. Zij zijn het middel dat hij gaat gebruiken om ze te verlossen. Gideon, die in de naam van de Heere 32.000 man bij elkaar heeft gekregen, houdt er 300 van over. Minder dan 1 op de 100. Dit gaat dus niet over heldendom. Juist niet. Gideon is een echte anti-held. Hij durft niet, hij kan niet, hij weet niet. In het begin doet hij ook niet. We zullen zo nog wat van hem zien. Het gaat niet om heldendom. Uit de klassieke oudheid is het verhaal bekend van de slag bij Thermopylae, 480 voor Christus. De Perzen hebben een overmachtig leger. Maar je hebt ook Leonidas van Sparta, naar wie die bonbons zijn genoemd, weet u wel. Leonidas, en die heeft 300 man. En die stelt zich op in een pas bij Thermopylae. En daar kunnen ze niet helemaal één voor één door, maar het is heel smal, dus er kunnen maar een paar soldaten tegelijk. En Xerxes die roept, of laat roepen tegen Leonidas: geef je wapens over. En Leonidas roept terug: kom ze maar halen. En met die 300 man houdt hij stand tegen dat miljoenenleger van de Perzen. En ze vechten tot de laatste man toe. Heldendom. Ook 300 man. Maar totaal anders. Totaal andere man. Gideon of Leonidas. Totaal andere strijd. De Heere verlost met een minimaal leger, zodat de enige strijd een geestelijke is voor ons. Zodat het enige waar het op aankomt is: vertrouw je nou de Heere. Ik kan me voorstellen dat er onder die 300 man zijn geweest die hebben gedacht: nou weet je, ik begin nu toch eigenlijk ook wel bang te worden. Mag ik niet alsnog gaan? Vertrouwen op de Heere. Wat heeft ons dat te zeggen? Ja, zo zouden we er naar luisteren. Nou, we worden ook kleiner. Of dacht u dat als het nieuwe jaarboekje van de christelijk gereformeerde kerken verschijnt, ergens volgend jaar, dat er dan plots van een enorme groei sprake is? Hoop het. Maar ik zie het nog niet. We krimpen. We worden kleiner en hard ook. Ja, dat is toch niet Gods bedoeling. De bedoeling is toch dat de kerk groeit en dat er veel mensen zijn die de Heere vrezen. Ja, dat is ook zo. En toch gaat het zo. Wat moeten we daarmee? Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn, meer dan in deze preek past. Maar vanuit deze tekst. Leren we om het van de Heere te vertrouwen? Zijn we inmiddels zo klein dat we beseffen de enige die ons kan verlossen is God? Is het inmiddels zo onwaarschijnlijk voor ons geworden dat we met gewone middelen de strijd zullen winnen, dat we alleen de Heere overhouden? Dat was het punt daar en toen bij Gideon. Of denken we nog steeds in termen van de macht van het getal? Oh ja, we krimpen, maar nou ja, in onze gemeente gaat het nog wel. We zijn er nog. Laten we het van de Heere verwachten. Soms begrijp je de Heere echt niet. Dacht u dat Gideon de Heere begreep toen de Heere dit deed? Wat de Heere heeft opgebouwd, dat leger, dat breekt hij ook zo weer af. Waarom? En zo heeft de Heere dat zo vaak gedaan. Dat je denkt, waarom gaat hij nou deze weg? Dat heeft hij gedaan met Israël. Maar neem nou bijvoorbeeld de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Dit is uit het Oude. Paulus in het Nieuwe Testament. Die had last van een doorn in zijn vlees. Wat het ook was. Oogkwaal waarschijnlijk. Maar in ieder geval, het hinderde hem ontzettend om het evangelie te verkondigen. En dan bidt hij dat wordt weggenomen. Dan denk je, nou, dat geeft de Heere dan toch aan zo'n man. Maar dat gebeurt niet. De Heere werkt vaak met doornen in het vlees, met kleine legers. En zijn volk Israël, hoe ging dat ook weer Israël heten? Dat was toen er iemand levenslang gewond was geraakt aan zijn heup en hij hinkend door het leven moest vanaf Pniel. Zo werkt de Heere God met dat soort mensen. Met mensen die niet beter zijn dan anderen. Met mensen die niet meer kunnen dan anderen, maar een kleine groep. Houden we vol. Je kunt in ieder geval dat zeggen van die 300. Ze hielden vol. Ze gingen niet weg. Ze bleven. De Heere verlost met een minimaal leger. Hij heeft ook geduld. En geduld voor Gideon. Er staat iets in deze geschiedenis. Het is een heel bekende geschiedenis natuurlijk. Maar dit stukje, dat is wat minder bekend. De Heere zegt vanaf vers 9. Het is nu, hè, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. En dan krijgt Gideon een optie erbij. Volgens mij is dit uniek in de Bijbel. In de Bijbel lees je vaak, dan moet er gestreden worden en dan zegt de Heere, nu is het moment en dan moeten ze gaan. En de Heere zegt, nu is het moment, maar als je nou te bang bent, Gideon, dan mag je ook eerst nog dit doen. Nou, en Gideon, als je hem een beetje kent uit het vorige hoofdstuk, dan doet hij natuurlijk eerst dat andere. Dat is bijzonder. Gideon had al zo ontzettend veel tekenen gehad. Misschien wel meer dan wie ook in de hele Bijbel. En dan kan hij nog een teken krijgen. Ja, dat wil hij wel natuurlijk. Bent u nog te bevreesd om af te dalen? Ga dan met Pura uw knecht, dus die mag zijn handje vasthouden. Mooie leider die Gideon. Naar het kamp. En dan zul je horen waar ze over spreken. Dan zul je moed vatten. Ja, dit is toch dramatisch eigenlijk. Wat een bangerik die Gideon. Dat hij nou nog weer naar het legerkamp toe moet. Dat hij nog weer een teken nodig heeft. En dat de Heer het hem nog geeft ook. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dat de Heere hem tegemoet komt. Dat de Heere weet, zo is Gideon, zo zwak is hij. En dat de Heere hem nog een extra teken geeft. En wat is dat extra teken? Nou, ze komen bij dat legerkamp en dan horen ze twee soldaten met elkaar praten. De een heeft een droom gehad over een geroosterd gerstebrood, zo'n rond brood. En dat het kamp van Midian binnenrolt en dat een tent omrolt. En zijn makker, die weet wat het betekent. Oh, dat gaat over Gideon. En Gideon, het was de tijd van de gerstenoogst geweest. En Gideon was met de gerst bezig geweest. Nee, dit gaat over Gideon en die komt ons vernietigen. Wat gebeurt daar? Nou, wat je daar in ieder geval ziet, is dat er meer geloof is bij Midian dan bij Gideon. Gideon moet het geloof leren van de vijand. Dat is beschamend toch, voor een leider van Israël. En Gideon, die leeft hier helemaal van op, nou dan vat hij moed. En dan denk je, wat is dat? Hij heeft het teken van een vlies, de ene keer het teken van een vlies, de andere keer. Tevoren heeft hij een engel van de Heere in vuur naar de hemel zien opvaren. De Heere heeft tot hem gesproken, ja, wat vind je nou nog meer dan? En dan is er een soldaat van Midian die wat zegt. En dan zegt hij, oh, maar nu durf ik. Dat is toch een rare manier van doen. Ja, maar zo werkt het wel. Dit trekt Gideon over de streep. En dat is echt niet alleen maar positief. Gideon leunt op tekenen. Meer dan op het woord van de Heer. En in het volgende hoofdstuk lees je ook dat het een heel verkeerde kant op gaat met hem. Maar hier vertrouwt hij dan toch. Ja, dan kun je zeggen, die Gideon toch, dat klopt niet. Hoe is het eigenlijk met ons? Nee, met dat vlies en zo, dat hebben wij niet gezien. Daar ga ik dan maar even van uit. Maar wij krijgen ook tekenen. Het water van de doop. Brood en wijn. En misschien zijn er in uw leven ook wel dingen geweest waarvan je zegt, dat was zoiets bijzonders op dat moment. Dat kwam echt van de Heere. En heb je sindsdien altijd op de Heere vertrouwd? Nooit meer getwijfeld? Standvastig geweest in het geloof? Of niet? Misschien komt Gideon wel dichterbij dan we waar willen hebben. En misschien moeten wij in onze tijd ook maar eens heel goed luisteren naar mensen die eigenlijk niet zoveel hebben met de Heere. Om van hen te leren hoe krachtig het christelijk geloof is. Leg je oor maar eens te luisteren bij wat er in deze wereld allemaal gezegd wordt. Over waar de mensen op hopen en wat ze verwachten. En vaak is dat geen verhaal om vrolijk van te worden. Leg je oor maar eens te luisteren bij wat er in deze wereld allemaal is. Waar gaat het naartoe met de wereld? Nou ja, de klimaatcrisis en je hebt stikstof ook nog. En allerlei oorlogen. En je hebt Trump en China. Dat is geen vrolijk verhaal. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het met de wereld helemaal de verkeerde kant op gaat. En dat er eigenlijk geen hoop is. En dan kom je weer in de kerk, bij dat aloude evangelie. En dan hoor je dat Jezus Christus komt om alle dingen nieuw te maken. En dan hoor je dat toch op een andere manier. En soms hoor je meer geloof buiten de kerk dan binnen de kerk. Ja, dat komt voor. Dat wij zitten te tobben. Dat wij zitten te plussen en te minnen. Dat wij met allerlei discussies bezig zijn. En dat er dan buiten iemand is die ontdekt iets soms in de schrift. En dat die zegt, ja maar dat is me even krachtig. Maar dat is heerlijk. En dan sta je beschaamd. Want eigenlijk hadden wij dat moeten weten, dat dat heerlijk is en mooi en goed. Maar we leefden er niet bij. Wat heeft de Heere geduld met onze zwakheid, met onze angst, met onze twijfel soms ook. De Heere kent ons wel. En soms kunnen we van buitenstaanders het meeste leren. Zullen we het maar eens eerlijk toegeven? Dat ook wij vaak bang zijn. Bang dat het helemaal niet goed gaat. Met onszelf en met onze kinderen en kleinkinderen. Bang dat het de heel verkeerde kant op gaat met het volk van God, met de kerk. Bang dat het allemaal niet gaat lukken. De Heere kent ons. En Hij wil ons nog bemoedigen ook. Zelfs terwijl het bij ons echt een beetje dubbel is. Bij Gideon was het wel dubbel. Bij veel van die rechteren is het dubbel. En vanaf Gideon wordt het helemaal verschrikkelijk als je die rechteren ziet. Dan zijn er niet eens meer dubieuze figuren. Dan zijn het mensen met wie je eigenlijk niet te maken zou moeten willen hebben. Zo onbetrouwbaar. Simson, Jefta en zo. Maar de Heere gebruikt ze. Hoe kijken we daar tegenaan? Je kunt denken, ja, dat soort lieden, daar moet je toch maar een beetje afstand van houden hoor. En je verheft je erboven. Of zeggen we het eerlijk tegen elkaar, zo zijn wij nou ook. We dienen vaak de Heere niet met heel ons hart zoals we wel zouden moeten doen. En we twijfelen vaak, ook al moesten we niet twijfelen. En we zijn vaak bang, terwijl we een heerlijk woord hebben. En we hopen vaak niet op de Heere, terwijl Hij onze enige hoop is. De Heere weet van ons af. En Hij komt ons tegemoet. Hij heeft geduld. Ja, dan dat derde. Dan moeten ze gaan strijden. En ik zei al, Gideon is een beetje dubbel. Hè? De Heere gaat verlossen, maar ze moeten wel roepen voor de Heere en voor Gideon. Ja, moet er toch wel bij worden genoemd. En uiteindelijk blijft Gideon in hoofdstuk 8 dan helemaal over. Maar de werkwijze is, goed, ik zal het voor een laatste keer gebruiken dan, bizar. Dat woord hebben we toch weer nodig. Want je denkt, je moet natuurlijk een zwaard hebben, hè? Of een katapult, of wat je ook gebruikt. Maar wat hebben ze? Ze hebben een bazuin, een kruik, een fakkel. Nou, dan heb je je handen aardig vol. Waar moet je dan mee vechten? De bazuin, vaak was er één in een groep, die had dan de bazuin. En daarmee kon je commando's uitdelen, signalen geven. Ja, dat was nuttig. Maar allemaal een bazuin. Ja, wat denk je daarmee te gaan doen? Een fakkel, ja, je moet wel zien waar je loopt. Maar niet iedereen kan een fakkeldrager zijn natuurlijk. Dat moet je ook een beetje verdelen. Dus per cohort heb je een paar fakkeldragers. Één man met een bazuin. Ja, en wat je met die kruik moet, dat is helemaal onhelder natuurlijk. Dit is niet een leger dat je serieus kunt nemen. Maar de Heere gebruikt het. Nou, u kent de geschiedenis. Het is donker. Het geweldige geluid van die kruiken. Dat doet vermoeden dat er een enorm leger aankomt. Die fakkels. Ja, normaal zijn er maar een paar fakkels per zoveel mensen. Dus dat moet een mega leger zijn. En ze zien het aan alle kanten. En dan die bazuinen. Wat een geluid. Ze schrikken. En ze vallen elkaar aan. Ja, dat is het werk van de Heere. Ook dat staat er dan in het tweede vers van onze tekst bij. Hè? De Heere richtte het zwaard van de een tegen de ander. Dat we niet alsnog zouden denken, tjonge, wat een goede truc van die Gideon. Nee, de Heere deed het. God verlost. En wat hier gebeurt, is wat je telkens ziet in de geschiedenis van Israël. De Heere zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Oké, ze maakten enorm kabaal met die bazuinen natuurlijk, met die ramshoorn. Maar toch, stil zijn in de zin van overgeven. De Heere laten werken. Ze zien het gebeuren. Zo werkt de Heere. Zo had hij het gedaan bij de Rode Zee. Hij baande een weg. En hij doodde de Egyptenaren. Zo had hij het gedaan bij Jericho toen ze het land innamen. Ze hoefden alleen maar om de stad heen te lopen. Ja, ik zou dat woord niet meer gebruiken, maar wat een werkwijze is dat. En de muren van Jericho vielen. De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. De vijand raakte in verwarring. Ja, en wat betekent dat voor ons dan? Oh, we zien een hoop verwarring om ons heen in de wereld. Verwarring aan de rechterzijde en aan de linkerzijde. En je denkt soms, waar zijn de mensen mee bezig? Weten we nog wat mens zijn is? Verwarring is er genoeg, maar niet per se meer dan in de kerk. Toch? Je kunt jezelf de vraag stellen, weten we nog wat een vijand is? Een vijand. Iemand die tegen het woord van God is. Soms kun je zo bezig zijn met de dingen binnen de kerk, dat je niet meer ziet waar het echt op aankomt. Gods tegenstander, de duivel, is degene die allerlei pijlen op zijn boog heeft, maar die in ieder geval bezig is om mensen niet op de Heere te laten vertrouwen. Dat is de vijand. Ongeloof. Hebben we die helder in beeld? En vertrouwen wij dan op de Heere? Kijk, als je daar staat met je ramshoorn en je kruik en je fakkel, dan heb je geen zwaard in handen. Dan moet je het hebben van de Heere alleen. Staan wij zo in het leven? Bid u zo voor uw kinderen? Leven wij zo van dag tot dag? Als zwakke mensen. We hebben het net gehad over dat we ook vaak bang zijn. Maar we zijn ook zwak. En dat we het zo van de Heere ontvangen. Die Paulus, hè, met zijn doorn in het vlees. Ik noemde hem net. Die had daar zo'n ontzettende last van. Maar het hield hem klein. Weet u wat de Heere tegen hem zei? Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan zegt Paulus, dan ga ik roemen in mijn zwakheid. Hoe vreemd is dat? Je roemt in waar je sterk in bent, in je kracht. Ik zal roemen in mijn zwakheid. Want de uitnemendheid is van God en niet van mij. Staan we zo in het leven? Zwak in onszelf, maar krachtig in de Heere. Ja, zegt iemand, maar dan vraag ik me toch af, gaan we het dan winnen? Zo klein als we zijn, zo bang als we vaak zijn, zo zwak als we zijn, gaan we het winnen? Het is al gewonnen. Toen God zelf, want de Heere doet het, hè? Toen God zelf verloste. Niet alleen van Midian, maar van alle machten van zonde, hel en dood en duisternis. Hij deed dat met een minimaal leger. Hij kwam alleen. Jezus Christus. Hij kwam niet met het zwaard. Petrus moest dat zwaard snel wegdoen. Hij liet zelfs niet voor zich uitbazuinen. Hij kwam niet in het donker. Ja, uiteindelijk werd hij in het donker gebracht. Maar in alle openheid kwam hij ons tegemoet. Wij waren zijn vijanden. Dat wilde hij niet, maar dat wilden wij. En hij heeft zichzelf gegeven. Hij was ook bang. En God heeft ook voor hem gezorgd. In Gethsemane. Maar hij heeft de vijand niet zomaar een beetje in verwarring gebracht. Hij heeft de vijand overwonnen. Heeft hij de vijand in ons al overwonnen? Zodat onze vijandschap werd veranderd in liefde. Omdat we niet langer tegen hem op konden. Niet vanwege zijn zwaard, maar vanwege zijn liefde. En als je je zo gewonnen geeft, hebt gegeven, opnieuw geeft aan de Heere Jezus Christus, dan sta je toch ook op een andere manier in het leven. Dan hoef je niet geharnast, gewapend door het leven. Want je hebt je leven al verloren aan hem. En je hebt een nieuw leven ontvangen. Dat geen Midianiet, geen duivel je afpakt. Ik ben gestorven, zegt Paulus. En ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dan hoeven we ook niet in eigen kracht te strijden. Dan kunnen we met vertrouwen leven. Dan kunnen we met hoop sterven. Hoe klein je je ook voelt. Hoe erg het ook is dat er zo weinig mensen zijn die de Heere vrezen. Hoe verschrikkelijk het is dat ook bij ons er vaak angst is en onzekerheid en twijfel. De Heere kent ons wel. En de Heere geeft de complete, totale overwinning. Geprezen zij die God voor zijn genade en zijn verlossing. Amen. Laten we samen danken en bidden. We prijzen u, Heere, omdat u het bent die verlost. Die toen verloste, die in Christus uw volk hebt verlost. En die eenmaal die complete verlossing aan het licht zult brengen. Heere, geef dat we erin mogen delen. Dat we niet tot uw vijanden zullen behoren. Maar leven van uw genade. Heere, vergeef ons onze twijfel. Ons gebrekkig geloof. Dat we altijd nog wel weer een teken kunnen gebruiken. Heere, we danken u dat u rekening met ons houdt. Dat u ons tegemoet komt. Dat u genadiger bent dan wij ooit hadden kunnen denken. Heere, leer ons te leven van die genade. We willen samen ook bidden. Bidden met het oog op het beroepingswerk. We bidden, Heere, om een zegen over onze broeder dominee Hogeboom en zijn gezin. Wilt u hem de weg wijzen die u wilt dat hij gaan zal? En vanaf deze plek bidden we u, zou u willen geven dat hij hier naartoe mag komen om hier te dienen. Heere, leidt u zijn gedachten. We willen samen danken dat onze broeder jeugdhoudeling, die werd verkozen, zijn benoeming ook mocht aanvaarden. We prijzen uw naam daarvoor, Heere, en we bidden, zegent u hem ook in de taak die hij op zich mag nemen. We bidden voor heel de gemeente. Wilt u bouwen, bewaren, door de verkondiging van uw woord. Zegent u dominee Van der Ree. Zegent u de ouderlingen, de diakenen, maar ook alle die een taak hebben in de gemeente. En dat zijn we toch alle. Geef, Heere, dat er veel gebed mag zijn. Veel geloof, veel vertrouwen op u, de levende God. We bidden voor uw oude volk, voor Israël, dat u niet bent vergeten. We bidden, Heere, betoon uw trouw telkens opnieuw aan Israël. We bidden, ziet u om naar de wereld waarin we leven, waar veel oorlog is, veel geweld, waar veel mensen in onzekerheid leven. Heere, ontferm u over hen. Wilt u veiligheid geven aan degene die dat ontbreekt? Wilt u honger en wilt u de hongerigen voeden? Wilt u degene die bang zijn troosten? We bidden, Heere, laat uw rijk komen. Uw rijk van vrede en van recht. Waar geen rechters meer nodig zijn. Maar waar u alles zult zijn en in allen. Heere, wilt u onze gebeden horen? Omwille van de Heere Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en wiens gebed u altijd hoort. Om Christus wil, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we als onze slotzang: een vaste burcht is onze God, het eerste en het tweede couplet daarvan. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.